Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 138, en daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Ge hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gered, haar kracht gegeven. Dat is het tweede van 138. De schriftlezing voor deze middag is Psalm 116. En daarna zingen wij uit Psalm 142 het tweede vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellende, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de apostolische geloofsbelijdenis. Psalm 116 lezen wij samen. Daarna zingen we Psalm 142 vers 2 en doen belijdenis des geloofs.
Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, en die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende: Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heere bewaarde eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keert weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten: alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossing opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heeren betalen, nu in tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijn gunstgenoten. Och Heeren, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heeren betalen, nu in tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God. Pardon, ik ben verkeerd over. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag, die ook in het teken staat van de voorbereiding op het volgende week te houden heilig avondmaal, is uit Psalm 116 genomen, de versen 3, 4 en 5. Psalm 116, vers 3, 4 en 5, daar lezen wij Gods woord als volgt. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, Och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heren is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Tot zover willen we samen de Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige, drie-enige en volzalige God. Ook vanmiddag mochten wij hier in dit huis des gebeds onze plaats weer innemen. Of thuis onze plaats innemen om te gaan horen naar uw woord. En Heren, nu is dat niet voor de eerste maal dat wij hier in de kerk zijn of dat we uw woord horen. En er zullen ook geen nieuwe dingen deze middag worden verkondigd. Dat begint er al mee dat we een heel bekende psalm hebben gelezen. Versen die we al zo vaak hebben gehoord en nog veel vaker ook hebben gezongen. Want 116 is zo'n heel bekende en geliefde psalm in de kerken. En is er ook een psalm waarin dat heilige drietal van geesteservaringen zo wordt vertolkt, dat uw kerk zich daar ook in herkent en daarom nog eens naar deze psalm grijpt. En hoe vaak hebt u ook al niet uit deze psalm gesproken tot hun hart? Geen nieuwe dingen dus deze middag. En dat zal bij ons misschien iets kunnen teweegbrengen van gewenning aan de klanken. En dat we wel weten of denken te weten wat er gaat komen. En dat we de prediking en de boodschap misschien al wel hebben ingevuld. Maar Heren, het wacht toch alles op de bediening van uw Heilige Geest. En als uw Heilige Geest in de prediking meekomt, dan worden die oude dingen nieuw. En die bekende dingen worden vers en levend. En Heren, daar bidden wij u om, of dat mag geschieden deze middag. Het zij dat we nog voor eigen rekening leven, dat we nog totaal onbekend zijn met dat geestelijke drietal van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat we niets weten van een droefheid naar u over de zonde. Niets kennen van het aanroepen van uw naam in waarheid. Ook niet weten van de verlossing, zoals dat in deze psalm ook wordt gezongen. Heren, dan kunt u het doen met die zo bekende woorden uit het allereerste versje wat we misschien hebben geleerd op de zondagschool. Die getrouwe Heren hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Heren, wij bidden u, geef dat we zo tot stilstand mogen worden gebracht bij het horen van die bekende woorden. Dat het in mag dalen in onze harten. Maar ook als er iets mag zijn van die oefeningen zoals we dat in deze psalm tegenkomen. Waar we nog maar niet verder kunnen komen dan alleen nog maar dat roepen. Als ons hart die betrekking op u kent en op uw dienst. En als er wel dat uitgaan van ons hart is naar u. Maar als dat vinden nog niet in ons leven gekomen is. Heere, dat het dan ook deze middag door de werking van uw Heilige Geest het uur der minne mag zijn. En dat u de eenvoudige prediking van deze zo overbekende psalm wilt gebruiken om nieuwe dingen te horen. Op die verse en levende weg, de bloedweg van de gekruisigde Christus. Om zo een vrijmoedige toegang te vinden tot de troon van uw genade. En dat bidden we u, Heere, ook voor hen die ontvangen genade hebben, die na ontvangen genade moeten beleven dat ze zo verachterd zijn. Die geen vreemdeling zijn van uw opzoekende zondaarsliefde. Die wel eens op grote hoogte mochten verkeren. En die wel eens uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, u roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden, maar bij wie het nu zo donker is, bij wie het nu zo stil is, zo doods en zo lauw en zo flauw. En die ook niet weten hoe het ooit nog meer levendig kan worden. Heren, ook zij hebben het nodig dat die oude dingen nieuw worden. En dan is het toch bij ieder van ons, in welke stand van het geestelijke leven wij ook zijn, of in welke staat wij ook verkeren, onbekeerd of bekeerd, levend gemaakt en zoekend, of bekend met de genade van de Heer Jezus Christus. Maar dan is het toch altijd weer nodig, Heren, dat wij iets gaan beleven van wat deze dichter zei. Gekneld in de banden van de dood. Iets te voelen van de angsten der hel. Benauwdheid en droefenis ondervinden. Want dat is toch een terugkerende zaak, Heren. Dat we onze nood en ellende recht en grondig leren kennen. Want voor een arme zondaar is het evangelie toch altijd weer nieuw. Als u spreekt, Heren, door middel van uw woord, de prediking daarvan, als zo'n woord van u mag indalen in onze harten, dan zal het toch ook een vrucht mogen zijn. Dan zal het op uw tijd toch ook van zoeken vinden mogen worden. En dan zult u toch zeggen, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dat u een ontfermend God bent. En dat u zich in Christus Jezus, in die beide deugden verenigd hebt. Genadig en rechtvaardig. Heren, wilt u geven dat we voor het eerst of opnieuw dat geheim mogen ontdekken. Ook in de voorbereiding op het avondmaal. In de zelfbeproeving die vandaag en deze week, ja eigenlijk elke dag van ons leven, er dient te zijn. Onze zonde en vervloeking bedenken. De vinger te mogen leggen bij die gewisse belofte Gods. Te pleiten op uw toezegging. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En ook de gemeenschap met elkaar te zoeken. In de beoefening van de liefde onder elkander. Heren, laat het deze dingen in onze gemeente van Barendrecht gevonden mogen worden. Wat een wonder zou het zijn, Heren. En daar zijn toch in uw woord uw knechten die zo hebben uitgezien naar die tijd van overvloedige genade. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. En dat mag ook vandaag het uitzien zijn van de knechten die ook vandaag nog weer rondgaan om dat evangeliezaad te strooien in de hoop op een wel toebereide aarde die alleen u geschikt kunt maken. Heren, waarom zou u het niet doen? U zou er toch overheerlijk worden. Zondaren zouden de zaligheid ontvangen. En Heren, dan zal uw koninkrijk toch komen. Wilt u dat werken, Heren? Niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren. Ja, de kinderen in de kerk. Laat er ook voor hen een woordje bij mogen zijn dat ze meenemen naar huis. En geef zo, Heren, dat we vandaag mogen worden onderwezen in de heilgeheimen Gods. Heren, dat ligt niet in onze macht. Maar Heren, dat bent u. Degene die de wasdom geeft. Doe het om uzelf wil. En niet alleen onder ons, maar overal waar het woord wordt verkondigd. In Nederland en buiten de landsgrenzen. In de kerken van de wereld. Overal waar het woord wordt verkondigd. Heren, of dat nu mag geschieden naar de zin en mening van uw geest, of dat u met een kromme stok een rechte slag wil slaan, en het zij dat Christus onder een deksel verkondigt, Paulus zegt, nochtans verheug ik mij, want u kunt er toch iets mee doen. En het zal toch niet voor de eerste keer zijn, Heren, dat u onder een onvolkomen prediking, ja zelfs als er dwalingen ingeslopen zijn, dat u toch van dat ene woord gebruik wilt maken. En dat u net als in de tijd van Luther een reformatie geeft, een opleving, zoals in de kerkgeschiedenis zo vaak is geweest. Heren, wilt u zo werken en geven dat uw koninkrijk mag komen, dat uw wil mag geschieden, zoals in de hemel, alzo ook op de aarde. We bidden u dan ook voor de zending en de evangelisatie. De evangelieverkondiging onder uw volk Israël. En dat mogen we tot doen, Heren, op hoop van uw zegen en op grond van uw toezeggingen. En ook bidden we u, Heren, voor alle ellende en moeite en verdriet in deze wereld, ten gevolge van de zonde, waar de tekening van de mens in de schriften toch zo vaak wordt bewezen, dat de voeten van de mens snel zijn om bloed te vergieten, dat er slangenvenijn onder hun lippen is en dat hun kelen geopend graf is. Heer, het is te tasten. Niet alleen in Israël en Gaza, niet alleen in Rusland en Oekraïne, maar op zoveel plaatsen, in het groot en in het klein. Maar wilt u, Heren, die boog verbreken en de spies aan tweeën, tot tweeën slaan, en geven dat de vrede van die grote vredevorst in beginsel hier op aarde mag worden gevonden. We bidden u ook, Heren, heel in het bijzonder voor de kerk die in de verdrukking leeft. Zij die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw heilige naam. Heren, wilt u zijn met al diegenen die lijden vanwege dat geloof in die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Zoudt u de vijand willen binden, Heren, die mensenmoordenaar van de beginnen willen schelden en geven dat vervolgers volgelingen van u mogen worden. En dat zo het bloed der martelaren ook in de 21ste eeuw het zaad van de kerk zal blijken te zijn. Heren, zo hebben we u veel te bidden. En we kunnen niet op iets wijzen in ons. Niet in de woorden die wij gebruiken. Niet in de gestalte die wij aannemen. Niet in de eerbied waarmee wij het proberen tot u te naderen. Niet in onze verdiensten. Niet in onze gerechtigheden, want ze zijn er niet. Alles is met zonde bevlekt. Maar Heren, wilt u het doen om hem, die aan uw rechterhand altijd leeft om voor uw volk te bidden, die een gerechtigheid heeft aangebracht waarop arme zondaren het hoofd kunnen neerleggen, en u om zijnentwil bidden om ontferming en om genade. Heren, wilt u ons zo aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij gaan zingen uit de berijming van Psalm 116, het tweede, derde en vierde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heere, och wiert mijn ziel door u gered. En de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. 2, 3 en 4 van Psalm 116. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 34, het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Dat is het 11e vers van Psalm 34, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, jongeren, ouderen. Het gebeurde in het Parijs aan het einde van de 18e eeuw. De voormalige koningin van Frankrijk, Marie Antoinette, echtgenote van koning Lodewijk XVI, die werd uit de gevangenis gehaald en naar het schavot gebracht om daar te worden onthoofd om politieke redenen. En terwijl men haar uit de gevangenis haalde, bond men haar handen op haar rug. En zij vroeg of dat niet kon worden voorkomen, want ze kon de dood toch niet ontsnappen. Dat ze vastgebonden werd, dat had geen enkele zin. Maar het werd haar niet toegestaan. En zo werd ze naar het schavot gebracht, willoos gebonden in banden van de dood. En daar vond ze het levenseinde op 16 oktober 1793. En dat beeld mag misschien helpen bij wat de dichter ook bedoelt. Nee, hij wordt niet afgevoerd naar het schavot, hij wordt niet onthoofd, maar hij heeft het over die banden van de dood, waarin hij gekneld ligt. Hij heeft het over de angsten der hel, die hem verschrikken. En deze psalm, vanochtend heb ik gezegd, psalm van de liefde, is ook in zeker opzicht psalm van de banden, in geestelijk opzicht. En we willen daar naar luisteren, terwijl u en ik en jullie ons hart ernaast moeten leggen. Of er iets is van geestelijke herkenning in dat lied van deze ellendige, die mag getuigen van wat hij aan zijn God heeft. Ook in de beschrijving van dat drietal van heilige geesteservaringen, ellende, verlossing en dankbaarheid, dat in deze psalm ook zo duidelijk wordt uiteengezet. Psalm 116, psalm van de banden. We letten op drie gedachten. De nood in die banden. Want hij heeft het inderdaad over de dood en over de hel, de angsten. Ten tweede letten wij op het gebed uit die banden. Ik riep de naam des Heren aan, zeggende: och Heere, bevrijd mijn ziel. En ten derde de verlossing van die banden. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. Psalm 116, een psalm van de banden, de nood in die banden, het gebed uit die banden en de verlossing van die banden. We gaan ook vanmiddag dus opnieuw luisteren op deze voorbereidingszondag op het volgende week te houden heilige avondmaal naar een onbekende dichter, maar waarschijnlijk toch wel David in verband met Psalm 18, waarin dezelfde klanken worden gehoord, in verband met 2 Samuel 23, waarin nagenoeg dezelfde woorden worden gehoord. En we hebben iets gehoord van de omstandigheden waarin David verkeerde. Hij was waarschijnlijk ziek. Hij heeft het over omstandigheden dat hij uitgeteerd was. Hij zucht vanwege mensen die het hem benauwd maken. Alle mensen zijn leugenaars. Maar dieper nog dan deze tijdelijke en aardse omstandigheden is datgene wat hem werkelijk in benauwdheid brengt. Iets wat hem zwaarder weegt, zijn zielennood. En hij brengt dat in vers 3 buitengewoon aangrijpend onder woorden. En het kan eigenlijk niet sterker worden gezegd. Want hij heeft het over banden des doods en angsten der hel. De dood die als banden knellen. En die hem willoos maken, onmachtig. Zoals die Marie Antoinette willoos gebonden werd afgevoerd in de banden van de dood. Nou dat, maar dan in geestelijk opzicht, zo gevoelt de dichter zich. De banden die knellen. En banden van de dood zoals hij dat hier onder woorden brengt, dat heeft, zo weet u, in de Bijbel meerdere dimensies. De dood, dan denken wij direct natuurlijk aan de lichamelijke dood. Die een gevolg is van het feit dat wij buiten het paradijs leven. Dat wij God, de God des levens, hebben verlaten. En de vorst der duisternis, de mensenmoordenaar, zijn toegevallen. En sinds die zondeval, waar de Heere zijn oordeel over had uitgesproken, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Sinds die zondeval sterven er mensen en zijn er banden van de dood, waar geen mens ooit uit heeft kunnen ontsnappen. Die voeren hem willoos mee, vroeg of laat. De koning der verschrikking, de laatste vijand, ook voor Gods volk. Maar die dood in de schriftgemeente heeft nog een verdieping. Want die dood, dat is hier symbolisch voor het gescheiden zijn van God. Als de vader van de verloren zoon zegt, deze mijn zoon was dood, dan bedoelt hij mee dat die zoon gescheiden was van hem. Hij leefde met zijn rug naar zijn vader, hij leefde zonder zijn vader in de wereld. Wel, zo zegt Paulus en ook andere apostelen, zo is de mens dood voor God. In een geestelijke doodstaat. En dat bewijst hij door de zonden en de misdaden. Dood voor God, maar springlevend in de zonde. En deze dichter gaat nog een stap verder, nog een stap dieper, als hij dan ook zegt, niet alleen de banden van de dood hadden mij omvangen, maar ook de angsten der hel hadden mij getroffen. Hij noemt de hel. Dat verschrikkelijke woord, gemeente, waar wij maar nooit aan gewend mogen raken en wat ook maar nooit zomaar zonder schrik van onze lippen mag komen. Deze dichter kan het niet uitspreken, kan er niet aan denken zonder verschrikt te worden, zonder angstig te zijn. De angsten der hel hadden mij getroffen. Uiteindelijk de voltooiing van de geestelijke doodstaat, het gescheiden zijn van God. In een eeuwige doodstaat. In een eeuwig sterven zonder te sterven. In de buitenste duisternis, waar de wening is en de knes in de tanden. Dat is zijn toestand. Gekneld in banden van de dood. Getroffen door de angsten der hel. En wat ervaart hij dan? Hij zegt, ik vond benauwdheid en droefenis. En gemeente, dat moeten we maar even onthouden en onderstrepen. Dat waar de Heere in een mensenleven werkt, dat zo'n mens niet direct genade vindt. Dat kun je zo her en der wel eens horen. Dat met een aantal oppervlakkige woorden, oppervlakkige beschouwingen, ook met een beroep op deze psalm, de genade goedkoop wordt gemaakt. En dan wordt er gezegd, ja maar zie je, het begint toch met de liefde. Dat begint deze psalm toch mee. Ik heb lief. Ik weet niks van zonde en van schuld. En ik ken niets van benauwdheid en van droefenis. Nee, het is om Gods liefde, met Gods liefde begonnen. Maar gemeente, ik heb vanochtend inderdaad ook wel gezegd dat als de Heer in de wedergeboorte een mens gaat bearbeiden, dat er dan ook liefde wordt uitgestort in het hart. Maar dat heeft niet direct de uitwerking dat zo iemand weet dat God met hem bezig is. Dat zo iemand weet dat de Heer hem bekeert. Maar dat geeft alleen maar te midden van wat hier vers 3 zegt. De uitgang van het hart naar God. Die betrekking op God. Ook al leef je onder de toren van God, ook al moet je ervaren de banden van de dood, maar dat je toch niet kunt nalaten om te roepen tot God. Dat doet de liefde. Maar de bewustheid daarvan is er nog niet. Nee, als de Heer bezig is in een mensenhart, dan hanteert Hij dat heilige drietal van geesteservaringen. Dat is de heilige orde des heils, die allerminst een voorwaarde is, maar wel de weg waarlangs de Heere een mens leidt. Ik vond benauwdheid en droefenis. En laat het dan waar zijn, gemeente, dat de trappen en de maten verschillen kunnen. Daar is de Heere vrij in. Hoe diep Hij daar een mens mee confronteert, hoe diep Hij daar een mens aan ontdekt en hoe lang dat die mens dat beleeft, daar is onderscheid in. En ik las juist in deze week nog in een prekenboek van de onder de ouderen wel bekende dominee C. Smits, dat hij zei: je moet niet staan naar zwaarheid, maar naar klaarheid. En hij bedoelde daarmee: het gaat niet om de trap of de maten. Sommigen worden meer evangelisch geleid. Sommigen die zijn meer onder de indruk van de grootheid van God bijvoorbeeld. Zoals we dat in Psalm 8 tegenkomen. Waar David naar boven kijkt en zegt: als ik uw hemel zie, het werk uw handen, wat is dan de mens dat ge zijnde gedenkt? De mens, de Adam, zegt hij, de zondige mens. Door de grootheid van God wordt hij vernederd. En vindt hij onder die God benauwdheid en droefenis. Een ander mens wordt meer langs het recht van God geleid. Komt onder de indruk, zoals David in een andere psalm ook zegt, van het recht van God. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Terwijl een derde weer meer getroffen wordt door een goeddoend God. Zoals we die tekst ook vanochtend uit Romeinen 2 hebben genoemd, dat de goede tierenheden des Heren tot bekering leiden. Maar langs welke weg dat een ziel ook geleid wordt, hoe diep dat het ook gaat, welke trap of maat daar ook verbonden is, elk van Gods kinderen zal in meer of mindere mate zich herkennen in dit gebed. Ik vond benauwdheid en droefenis. En dat is ook een terugkerende zaak. Dat is niet alleen maar voor het eerst in het leven van genade, bij de eerste bekering, maar dat gebeurt ook in de dagelijkse bekering. Dat gebeurt ook in het stuk van de dankbaarheid zelfs, zo zegt de catechismus in zondag 44... Als daar de wet gepreekt wordt, dan wordt de vraag gesteld: waarom moet de wet zo scherpelijk gepredikt worden? En een van de redenen is dat ik mijn nood en ellende recht en grondig leren kennen. Dus dat is een terugkerende zaak in het leven van hen die door de Heilige Geest worden bearbeid. En treffen we dat ook toch niet aan in het formulier om het heilige avondmaal te houden? Die heilige drieslag, dat heilige drietal. Die terugkerende zaak elke 3 maanden weer. waar niet één kind van God ooit bovenuit groeit. Waar ieder die genade kent en die begeert aan de tafel des Heren deel te nemen, dan wordt er toch altijd weer gezegd, willen wij nu getroost des Heren avondmaal kunnen houden? Wil het nu met vrucht zijn? Dan is het voor alle dingen dat wij ons tevoren recht beproeven. En het eerste in die zelfbeproeving, we hebben het gelezen vanochtend, is dat ik mijn zonde en vervloeking bedenk. Met welk doel? Dat ik mijzelf mishaag en mijzelf voor God verootmoedig. Dat is in andere woorden hetzelfde wat deze dichter zegt. Ik vond benauwdheid en droefenis. Dat komen we tegen het avondmaalsformulier. Er is een mens aan het woord die zegt, ik heb een bezwaard hart. Vanwege al die ongeschiktheden die ik in mijzelf aantref. Die overblijvende zonden en zwakheden, dat onvolkomen geloof enzovoort. Er is een verslagenheid. Nou heb ik toch weer gedaan dat kwaad is in Gods oog. En ik moet weer erkennen dat ik de gramschap van God dubbelwaardig ben. En zo iemand komt niet aan de tafel om daarmee te bekennen hoe vroom hij is. En om van de mensen gezien te worden. En hoe bekeerd hij of zij wel niet is. Nee, hij komt belijden dat hij midden in de dood ligt. Juist in het licht van de volmaaktheid van God. Die al mijn liefde waardig is. En die een volkomen geloof waardig is. En die mijn hele dankbaarheid waardig is. Maar ik vind dat niet. En waar dat bedacht wordt, daar is benauwdheid en droefenis. En dan herkent ook een mens waarin Gods geest werkt zich in de klanken van deze psalm. En die zal ook in deze week misschien wel op zijn knieën liggen voor Gods aangezicht. En zeggen, Heere, ik heb u vergeten. Dagen zonder getal. Het is weer niet geweest in de afgelopen maanden zoals het had moeten zijn. Ik vond benauwdheid en droefenis. Er knielt iemand neer in zijn binnenkamer en die moet klagen met Paulus mee. Heere, ik ben zo vleeselijk. En ik ben zo verkocht onder de zonde. Ik vind deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik vond benauwdheid en droefenis. Heer, ik heb geprobeerd om heilig te leven. Ik heb geprobeerd om tegen de zonde te strijden. Maar die zonde die kleeft aan mij. Zoals teer kleeft aan kleding en niet kan worden afgewassen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Gemeente, hebben wij zo met zulke ogen deze psalm wel eens gelezen. Ik zei al in mijn gebed, het is zo'n hele bekende psalm. En dat is nou het gevaar met hele bekende psalmen, dat wij denken, oh, dat weet ik wel. Dat heb ik al zo vaak gezien, dat heb ik al zo vaak gelezen en gehoord en gezongen. En we kunnen het wel invullen zo. Maar hebben we nou deze psalm al eens gelezen met verlichte ogen des verstands? Met een hart zoals deze dichter dat beschrijft. Hebben we dat herkend in ons leven? En nogmaals, het gaat niet om de trap of de mate. Maar als dat gemist wordt, dan missen wij een van de meest belangrijke elementen om, zoals ik al zei, vanuit het formulier getroost aan het avondmaal te kunnen deelnemen. Dan missen wij een van die zo belangrijke elementen uit de schrift. Als wij niets kennen van de droefheid, als wij echt niets kennen van de droefheid naar God. En van het dorsten naar God. En ook van het bij aanvang vinden van de genade van God. Dan ondervinden we geen vertroosting en geen verlossing ook. Als we hier geen herkenning in vinden. En dan is het nodig, gemeente, dat wij ook in de komende week de Heere vragen om ontdekking. Aan die dingen waar deze dichter aan ontdekt is. Aan de kortstondigheid van het leven bijvoorbeeld. Want zoveel mensen die geestelijk zo dood zijn, die leven alsof ze hier altijd zullen blijven. De dood, dat is altijd voor een ander. En daarom moet u en jij vragen, Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Leer mij hoe vergankelijk ik zij. En dan bid je natuurlijk tegen jezelf in, want je wilt natuurlijk die banden van de dood niet voelen knellen, maar het zou geestelijk zo profijtelijk zijn. Het zou zo'n voordeel voor je kunnen worden, als je geestelijk mag sterven, voordat je lichamelijk straks sterft, zonder hoop en zonder God. Dat je mag ontdekt worden aan de zondigheid, aan de bezoldiging ook van de zonde, aan het loon op de zonde. Dat er iets van de werkelijkheid van dat eeuwig verderf op je hart gebonden mag worden. De angsten der hel. En nogmaals, gemeente, dan bid je natuurlijk tegen jezelf in. Want dat zijn geen aangename dingen als daar iets van ondervonden moet worden. Angsten der hel. Wie dat weet uit ervaring, die verschrikt. Maar het is zo nuttig. Opdat we net als deze dichter tot God mogen leren roepen, oog mogen krijgen voor onze ellende. Want het is toch een van onze grootste ellenden, zo zegt het vragenboekje van Hellenbroek, dat we onze ellende niet kennen. Het is zo noodzakelijk. En dat met name op het, met oog op het tweede. De nood in die banden, dat leidt in deze psalm tot ook het gebed uit die banden. Het gebed uit die banden. En dan gaat de dichter de naam des Heren aanroepen. Ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. Kijk, gemeente, dat is nou zo'n kenmerk van genade. Dat is nou het onderscheid tussen een beschouwelijk spreken over de zonde en het bevindelijk doorleven van de zonde. Kijk, als we er beschouwelijk over kunnen spreken wat een mens dan allemaal beleeft, en je kunt er een aantal Bijbelse gegevens naast leggen en misschien nog wel uit de dogmatiek of uit het praktische geestelijke leven wat voorbeelden bij bedenken. Maar als dat ons niet op onze knieën brengt, als dat alleen maar een dode beschouwing is, als we het alleen maar kunnen opluisteren en kunnen uitduiden, dan kan het zo'n dode beschouwing zijn. Met ons verstand wel weten wat dat betekent en hoe een mens dat beleeft, maar dat we er zelf buiten blijven staan. Daar kun je dan niet mee aan het avondmaal, dat mag duidelijk zijn. Maar je komt er ook mee om. Met een verstandelijke beschouwing van de ellende van de mens. En daarom gaat het erom dat er ook een roepen komt tot de Heere. Dat er een levende betrekking, een levende uitgang komt tot God. Och, Heere, bevrijd mijn ziel. Het is geen mooi gebed. Het is ook maar een heel kort gebed. Het begint met het woordje och. Och, Heere. Heel vaak komt het ook niet verder dan dat. Je komt het nogal eens tegen dat mensen daar wat laatdunkend over doen. Ik las dat een hele tijd geleden nog eens in een wat spottend artikel. het volk van Och en Ach. Nou, ik zal niet ontkennen, gemeente, dat er ook wel wat geveinsdheid bij kan komen, dat er lippentaal bij kan zijn. Maar de voorbeelden in de schrift zijn toch zo duidelijk. Dat als een mens in die banden van de dood en in de angsten der hel komt, dat hij dan die uitroepen gaat kennen. Och, Heer, dat zie je bij Hiskia. Als hem de dood wordt aangezegd, geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven. Dan keert hij zijn gezicht naar de wand en dan bidt hij, och, Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht oprechtelijk gewandeld heb. Och, Heere. En Daniel, in dat zo ontroerend diepe gebed in het 9e hoofdstuk, begint ook steeds weer als hij zijn zonde belijdt. Och, Heere, vergeef. Och, Heere, ontferm u over ons. Soms, gemeente, als de nood maar hoog genoeg is, dan kun je geen woorden vinden om dat nou uit te duiden. Dat kan al zijn als er een slag in ons leven gevallen is en je staat bij het zielloze lichaam van je man of van je vrouw, van je vader of je moeder, dat verdriet zo overweldigend is en dat de pijn van de dood zo gevoeld wordt dat je niet verder komt dan te zeggen, och, och. Dat je geen woorden hebt, dan alleen zo'n uitroep, och. Nou, zo moeten we het lezen. Och, Heere. En gemeente, dat is nou gebedsgenade. Er zijn wel mensen die hebben het over gebedsgaven. Dat iemand een gebedsgave heeft, dat hij vaak in het openbaar de prachtigste volzinnen aan elkaar rijgt, waar je respect voor hebt. Dat iemand met zulke mooie woorden ook uit de schrift zo'n mooi gebed kan bidden. Gebedsgaven heet dat dan. Nou, dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Maar belangrijker dan dat is de gebedsgenade. Dat gebed niet alleen maar met mijn lippen en niet alleen maar met mijn verstand en niet alleen maar met wat gaven van welsprekendheid wordt uitgesproken, want daar kan je je best voor doen, daar kan je nog leren ook. Maar het gaat om de gebedsgenade. En dat is iets wat alleen de Heilige Geest ons kan leren, want Hij is de Geest der genade en der gebeden. En hoe vaak zien we in de schrift niet dat dat dan ook inderdaad maar hele korte gebedjes zijn, met maar een uitroep. Zoals hier, och Heere, bevrijd mijn ziel. Of zoals die andere die ik ook vanochtend genoemd heb, Bartimeus, zone Davids, ontferm u mijner. De tollenaar in de tempel, o God, weer dat woordje o. Wees mij de zondaar genadig. De moordenaar aan het kruis, gedenk mijner. Die vanuit de nood van hun hart, vanuit de werkelijkheid van die benauwdheid en die droefenis tot God hebben geroepen, met de genade van het gebed, wier hart uitging tot God. Mijn hart roept uit, zo zegt de dichter, tot God die leeft. Dan is die God een levende werkelijkheid. Die God die inderdaad toornt. De God die de zonde moet straffen. De God voor wie ik niet kan bestaan. De God naar wie ik niet eens durf te kijken, zoals de tollenaar in de tempel. Maar toch ook die God die op een verborgen wijze dat koord onder mijn leven heeft gelegd en die mij met smeking en geween voert. Waardoor ik een betrekking krijg op deze God en het niet kan nalaten om mijn stem tot God op te heffen. Hij hoort mijn stem. Ik riep de naam des Heren aan. En gemeente, zouden we daar met deze dingen geen ernst maken in deze week van voorbereiding. in het bedenken van de zonde en de vervloeking. Maar vooral ook, Heere, leer mij bidden. Gelijk het behoort. Want we kunnen natuurlijk in een week van voorbereiding allerlei dingen doen. Goede boeken lezen. Petrus Immens, Matthew Henry, professor Wissent, het is allemaal goed. Daar hoop ik ook echt op dat we met z'n allen ook echt zullen onderzoeken. Wat er nodig is om getroost aan het avondmaal te kunnen gaan met behulp van die geestelijke lectuur. Die zo ruim voorradig is. Niet alleen voor de ouderen in de taal die zij gewend zijn, maar ook voor de jongeren. Maar als het hier aan ontbreekt, gemeente, het aanroepen van de naam des Heren, dan brengt dat lezen van al die goede boeken ons niks. Dan blijft het in ons verstand haken, dan kunnen we met een beschouwelijke kennis erover spreken. Maar dan zullen we nooit tot die vertroosting komen. Ik riep de naam des Heren aan. De naam des Heren. Dat is zo belangrijk in deze psalm. Dat is iets van de hoop van deze dichter. Die grote Godsnaam. Jehovah. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Die God die zich geopenbaard heeft als de Almachtige. Als de Alwetende. Als de alomtegenwoordige, als de getrouwe en genadige God. In deze tekstwoorden 3 tot en met 5 komt hij wel een keer of 5 voor. Deze grote Godsnaam. In heel de psalm 17 keer. Die grote naam die ten volle tot openbaring komt in de Heere Jezus Christus. Gij zult zijn naam heten Jehoshua. Jehovah maakt zalig. De Heere redt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, is deze God genadig en barmhartig. En wat bidt hij dan? Heere, bevrijd mijn ziel. Hij vraagt om verlossing uit die banden. Om bevrijding uit de angsten der hel. En dan wordt het hier zo mooi gezegd in de psalm. Dat de Heere dat wil doen. Zo is dan de ervaring van deze dichter. Omdat God de Heere genadig en rechtvaardig is. Genadig en rechtvaardig. Dat noemt de dichter een aantal deugden van God. Gods genade en Gods recht. Met een modern woord wordt dat dan eigenschappen genoemd, maar een mooier en bijbelse woord is het woord deugd. Het zijn de deugden van God. Wat hem kenmerkt. Die zijn volmaaktheid, zijn wezen omschrijven. Door al uw deugden aangespoord, zo zongen we in Psalm 138. Hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Nou, dat is wat deze dichter mag ondervinden. En gemeente, die deugden van God, genadig en rechtvaardig, die staan niet tegenover elkaar. Voor ons besef wel. Genade en recht, die conflicteren met elkaar. Een rechter in ons rechtsbestel kan niet tegelijk genadig zijn en rechtvaardig. Ik heb dat wel eens meer uitgelegd. Dat een rechter, als er een verdachte voor hem wordt geleid, iemand die ook nog eens berouw heeft over de zonde, over het kwaad, over de misdaad die hij bedreven heeft, die op zijn knieën valt voor de rechter en die zijn schuld beleidt en die zijn spijt betuigt ook en berouw toont aan de familie van degene die hij om het leven heeft gebracht, dan kan die rechter natuurlijk met ontferming bewogen worden. En die kan medelijden hebben ook met zo'n verdachte en die kan dan zeggen, nou, omdat je nou zo berouw hebt, omdat je nou zoveel spijt hebt, daarom zal ik je vrijspreken. Ik schenk je genade. Nou, dat is inderdaad genadig. Maar het is niet rechtvaardig. Een rechter moet recht spreken op grond van de wet. En die wet die eist straf. En daar kan en mag de rechter niet omheen. Ook al heeft hij nog zoveel medelijden met die man of die vrouw die daar berouwvol voor hem staat. Hij moet straffen. Hij is rechter. Nou, zo denken wij ook over God. Hè, over dat recht van God dat staat in dat is in tegenspraak met zijn genade. Met het recht van God, daar denken wij dan vaak aan het eisend recht. Hè. God eist van ons dat wij zijn wetten houden, daar heeft hij recht op. En we denken bij zijn recht ook aan het wrekende recht. De ziel die zondigt, die zal sterven. God wreekt de zonde. Maar gemeente, dat staat niet in tegenspraak met zijn genade. Die staan niet tegenover elkaar. Dat is een heilgeheim, dat is een diepte, dat is een wonder. Dat genadig en rechtvaardig in één zinnetje hier kan worden genoemd. En dan kan het niet anders, gemeente, en u bent, en jij bent mij hopelijk in de gedachte al voor, hoe dat nou kan, wat daar nou het geheim van is, dat God genadig en rechtvaardig is. Dan kan het niet anders, dan komen we op Golgotha terecht. Waar de Heere rechtvaardig is. Dat kan met grote letters boven het kruis geschreven worden. De Heere is rechtvaardig. Hij straft de zonde. Hij bezoekt de zonde aan de gekruisigde Christus. En dat is nou net de manier waarop hij ook genadig kan zijn. Hij vergeeft de zonde. Heel letterlijk, hij geeft de zonde van zijn volk aan die gekruisigde Christus. En die hangt daar met die zonde aan het kruis. Het handschrift van onze zonde is aan het kruis genageld, zegt Petrus. Gegeven, vergeven aan Christus. En op grond van dat recht, want God heeft, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, zo zegt het avondmaalsformulier, die aan zijn lieve zoon gestraft. En gemeente, nogmaals, ik zeg het maar weer, het zijn bekende klanken. Maar wat zou het een wonder zijn als er nu een van vreugde opspringt in zijn bank, omdat de Heilige Geest de snaren van de ziel doet trillen en omdat hij hoort of zij hoort, de Heere is genadig en rechtvaardig. Met behoud van zijn deugden kan ik zalig worden, omdat Christus Jezus in dat rechtsgeding is gaan staan. Omdat de Heere onze ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. Omdat hij de straf, mijn straf heeft gedragen. Omdat hij mijn dood is ingegaan en in mijn hel is nedergedaald. Ik voor u. Is er iemand in de kerk of thuis die op die evangelieboodschap zat te wachten? Die daarnaar hunkert. Die daarnaar uitziet dat je met toepassing voor jezelf je daar eens aan vast zou mogen klemmen. Niet alleen anderen. Zo zegt de catechisme, maar ook mij. Vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken. In een schenkend recht, zoals het in de dogmatiek ook wordt genoemd. Gods recht is ook schenkend. Hij schenkt de gerechtigheid van Christus. Zo volkomen, zo zegt ook het heilige avondmaalsformulier, evenals zondag 23... Alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Ja, alsof ik zelf alle gerechtigheid had volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Dan ziet God geen zonde in zijn Jacob. Geen ongerechtigheid in zijn Israël. Zo is God genadig en rechtvaardig. En zo staat er dan bij, onze God is ontfermende. Hij ontfermt zich. In de Heer Jezus Christus wordt zijn ontferming zichtbaar. En daarin vindt gemeente de psalm zijn diepte. Dan zijn we op de bodem van de psalm. En ik neem u maar weer mee naar de paaszaal. Vanochtend heb ik het ook genoemd. Maar opnieuw dezelfde dingen nu te zeggen is mij niet verdrietig. En het is u nuttig. Als je ziel dat gaat verstaan. Dat daar de Heer Jezus Christus bij de ingang van zijn lijden deze diepe psalm heeft gezongen. Dieper dan ooit een mens dat hier op aarde heeft gedaan. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Naar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd en ik was omringd door droefenissen. Terwijl het bloedig zweet van zijn hoofd afdrupte. Terwijl zijn rug doorploegd is. En zijn handen en zijn voeten opengeslagen werden met de nagels. Terwijl de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt werd. Ik vond benauwdheid en droefenis. En hij riep de naam des Heren wel aan, maar gij antwoordde niet. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is het geheim, gemeente, van wat David hier in deze psalm mag getuigen. Onze God is ontfermende. Dat woord ontferming is zo diep. Racham staat er in de Hebreeuwse grondtaal. Ruchama, dat woord wordt wel eens gebruikt voor het woord baarmoeder. En dat is eigenlijk een van de teerste woorden die je kan bedenken. De baarmoeder. Dat is een plaats van bescherming. Dat is een plaats van warmte. Dat is een plaats van liefde. Waar het allerteerste, allerkleinste leven wordt beschermd en wordt bewaard, wordt bewaakt. Er is geen plaats in de wereld waar dat nieuwe leven beter beschermd, bewaard en gevoed wordt dan in die baarmoeder. En het is zo'n teer beeld, gemeente. Ik word daar altijd ontroerd van als een moeder haar handen ontfermend over haar schoot legt. Vol liefde en bescherming over het kind dat zij mag verwachten. Onze God is ontfermende. Kan dat beeld een arme, bekommerde ziel niet helpen in deze week van voorbereiding? Die als ze op zichzelf ziet alleen maar benauwdheid en droefenis vindt. Alleen maar ongeschiktheden. Alleen maar bezwaren. Alleen maar dood. Onze God is ontfermende. Hij hoort het geroep van een ellendige. Hij hoort het geroep van mensen die midden in de dood liggen. Die geen volkomen geloof hebben, die niks aan deugden kunnen meebrengen, die alleen hun zonde maar overhouden, alleen hun ongeschiktheden. Onze God ontfermt zich. Als u zich zo voorbereidt, gemeente, dan zult u niet ongetroost in deze week zijn. Dan zult u niet ongetroost aan de tafel des Heren verschijnen. Dan zult u niet teleurgesteld van de tafel weer afgaan. Dan zal de Heren in meer of mindere mate, want dat kan ook verschillen, maar iets tonen van die verlossing uit die banden. En wat dat is, als de Heren overkomt, als de Heren spreekt, als de Heren dat bloed van de verzoening toepast aan je hart, als de Heere je verlost van die banden van de dood die zo kunnen knellen, als daar eens ruimte mag komen. En als je verlost wordt van die angsten der hel, als je daar eens even bovenuit wordt getild, al is het maar voor een moment, En al is het dan maar een uurtje van korte duurtje, zoals de oude mensen zeggen. Maar toch, waar dat mag worden ondervonden, waar de Heere betoont dat Hij genadig en rechtvaardig is, waar je door het geloof mag zien dat dat zwaard van Gods gerechtigheid neerdaalt op de Heer Jezus Christus. Zwaard ontwaakt tegen de herder, opdat die schapen mogen ontkomen en in vrijheid mogen worden gesteld, in de ruimte mogen komen. Wat een wonder is dat. En dat laat zich alleen maar beleven, gemeente, dat laat zich zo moeilijk bespreken. Als de Heere in je ziel afdaalt en als Hij zegt, ik ben uw heil alleen. Ziet, hier ben ik. Zie op mij. Hoor aandachtelijk naar mij. En uw ziel zal leven. Als dat leven in je hart komt, als dat leven door je ziel stroomt en je mag ademhalen. Zo kun je dat wel vergelijken, jongens en meisjes. Ik heb het denk ik al wel eens meer gezegd, maar ik vind het een mooi voorbeeld. Misschien is het je wel eens overkomen dat je in het zwembad door een vriendje of een vriendinnetje onder water werd gehouden en dat je geen adem kreeg. En op een bepaald moment kwam je los en je kwam naar boven, je haalde adem. Wat een opluchting. Nou, dat en nog veel rijker en dieper is het in geestelijk opzicht als een mens na zoveel bange tegenspoed mag ademhalen. Als het licht in de duisternis mag schijnen. Als er water op het dorstige mag vallen. En stromen op het droge. Als ik woorden van vrede mag horen in mijn beangstigde ziel. Als ik met mijn geestesoog zien mag op de bloedwonden van de gekruisigde en daar, zoals de Nederlandse geloofbelijdenis van zegt, allerlei vertroostingen in mag vinden. Dan is er de vrucht. De vrucht van de godvruchtige avondmaalsganger. De blijdschap. De ruimte. De vrede. De rust. Wat ligt er een opdracht, gemeente, voor ieder van ons. Of u nu gedachten hebt om avondmaal te houden of niet. Of u nu zich ongeschikt acht of niet. Maar in ieder wordt opgeroepen om zich voor te bereiden. En ik heb het een enkele week geleden ook al gezegd. Niet alleen om voorbereid te zijn op het avondmaal. Dat zei ik trouwens in Elburg vorige week toen ik voorbereiding moest spreken. We hebben ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Daar gaat het allereerst om. En niet dat je denkt van ach, die voorbereiding dat is alleen maar voor die of voor die. Die gaat het avondmaal. Ik mag nog niet eens avondmaal vieren. Ik heb nog geen belijdenis gedaan. Of ik kan geen avondmaal vieren, want ik heb geen goddelijk recht. En dat we dat maar een beetje aan een ander overlaten. Nee, gemeente, wij moeten ons voorbereiden. Want we weten niet of we volgende week zondag hier wel in de kerk zullen zijn. We moeten voorbereid worden op de ontmoeting met God. En dan moeten we exact dezelfde dingen kennen als willen we getroost des Heren avondmaal vieren. Die enige troost in leven en sterven. Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald heeft. En het is te verkrijgen. Want er is een God die zich in deze psalm laat beschrijven en verkondigen. Als een God die genadig is en rechtvaardig. En ontfermend. Amen.
Thank you.
willen we de Heer nog danken en bidden. Heere, in afhankelijkheid komen wij tot u. Nu we deze zo bekende woorden uit de psalm hebben overdacht. Nu ziet het op u. Nu wacht het op u. En Heere, wij kunnen geen rechten ontlenen. En u nergens op wijzen waarom u dat zou doen. Anders dan om uw zelfs wil. Om uw naams wil. Om Jezus wil. Heere, dat dan ook de grond onder ons gebed mag zijn. Dat dan ook de hoop van onze ziel mag zijn. Omdat u genadig en rechtvaardig bent in Christus. En omdat u in uzelf ontfermend bent. Barmhartig. Groot voor goede tierenheid. Schoon zwaar getergd. Langmoedig en weldadig. Heere, geef ons zo een goede voorbereidingsweek. Waarin wij die dingen gaan doen zoals we dat met elkaar ook hebben overdacht. In volstrekte afhankelijkheid van de bediening van uw geest. Maar o, bewaar ons ervoor dat we in onverschilligheid of in valse leidelijkheid onze weg gaan. Maar bereid ons bovenal voor op de ontmoeting met u. Bewaar ons dan ook voor een onverwachte en onverzoende dood. En wees zo met ons ook het verdere van deze avond. Wilt u met ons zijn in de week die we begonnen zijn? Laat de prediking van deze dag mee mogen gaan. Ons in de binnenkamer mogen brengen. Tot onderzoek van de schriften mogen brengen. Wees met ons ook als we in deze week weer het werk ter hand mogen nemen. Zoals wanneer we naar school mogen gaan. Wees met ons als we geen werk hebben of niet werken kunnen. Of niet meer werken hoeven. Wees ook met ons in de ambtelijke werkzaamheden. De ouderlingen die weer op huisbezoek zullen gaan. De diakenen die vergaderen. De catechisaties die we gaan beginnen morgenavond met de ouders van de catechisanten. Heren, ze hebben een belofte gedaan. Te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Schenk ons daarin ook onze verantwoordelijkheid te verstaan. Wees Heren dan met de jongeren, ook in de gemeente. De kinderen. Ontfermt u zich, Heren, over hen allen. En werk die lust in hen om u de Heren te mogen vrezen. We bidden u, Heren, ook voor het werk van de kerkraad aanstaande donderdag. Maar ook voor de verenigingen, jeugdverenigingen die vergaderen, commissies die vergaderen, het kerkenwerk. We dragen alles aan u, de Heren, op hoop van uw zegen en uw goedkeuring. We bidden u ook, Heren, voor Lianne en Steven die aanstaande donderdag, zoals u het geeft, elkaar het jaarwoord mogen geven. Geef ons dan ook hier in uw huis een gezegende dienst. En Heren, wilt u hen en ook de familie een goede en een gezegende dag schenken. Heren, zo wacht het alles op u. We hebben geen verdiensten. Maar wilt u het doen? Om hem die gij altijd hoort, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Psalm 102 vers 11 zingen wij tot slot. Ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls ledenongeval eens in gunst beschouwen zal. Het 11e van 102. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Dat is wel jong. Boeien. Dat is wel jong. Zeker wel. Denk het, Joost, wat moet het denken?